Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 131 vanavond de versen 1, 2 en 4. Mijn hart verheft zich niets, o Heer. En het tweede vers, heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet. En het laatste vers, dat Israël op den Heer vertrouw zijn hoop, op Gods ontferming bouw. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 131. Zingen na de belijdenis des geloofs, de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. We doen vanavond gemeente belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar als opschrift boven staat van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte, die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestalte aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen het Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloed der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit de zaden Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortel Isaï, gesproot uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat. Uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft, het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Amen. Vanavond lezen wij twee gedeelten uit de Heilige Schrift, waarvan u het eerste vindt in Lucas 1 en het tweede in Filippenzen 2. Lucas 1 en Filippenzen 2. Lucas 1 te beginnen bij vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit de huizen Davids. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. De engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Dan uit Filippenzen 2, te beginnen bij vers 5 tot en met vers 11. Filippenzen 2, vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen bidden, gemeente. Heer onze God, wat is dat een machtig woord uit de Bijbel, dat bij u geen ding onmogelijk is. Zo mag ons gebed vanmiddag, vanavond aanhaken aan uw woord dat u zelf hebt gesproken. Als u dwars door alles heen uw werk vervult en uw wil volvoert, uw heilig en heerlijk raadsplan ten uitvoer brengt en als gij daarin mensen opneemt, die zich door de kracht van uw genade ook met lichaam en ziel voor u over hebben, zoals het geval is geweest bij Maria en bij al de anderen die u opneemt in uw raadsplan, die u gebruikt als middelen in uw hand om uw werk te doen. Zo, Heere, wilt ge ook vanavond onder datzelfde thema tot ons komen, dat bij u de levende God geen ding onmogelijk is. En dat u wonderen doet, Heere, daar waar wij voor het onmogelijke zitten. Dat u uw wonderen doet, Heere, daar waar er bij ons geen enkele mogelijkheid overschiet om iets tot stand te brengen of om iets te produceren uit onze eigen krachten. Dat gij zelf in uw soevereiniteit en uw heerlijke macht en uw genade uw werk aan uzelf houdt en ook de Heer aan uzelf houdt. Dat wonder, o God, het voltrekt zich vandaag toch altijd weer, waar gij arme zondaren brengt onder het beding van uw genade en waar gij ze uit de duisternis roept tot uw wonderbaar licht. Wat is er bij ons voorhanden, o God? Dan enkel alleen maar harde vijandschap en verzet tegen uw woord en tegen uw genade. Wat is er bij ons anders voorhanden dan schuld en verlorenheid? En wat doet gij ook daarin juist, Heer, uw wonderen, als gij niets van ons in aanmerking neemt, maar als gij het laat zien hoezeer uw genade vrij is en soeverein en van één kant komende. Maar het is ook een wonder, o God, als we zien in uw woord en als het ook telkens weer onze eigen ervaring is, hoe voor de macht van uw woord alles wijken moet wat we aan verzet aantekenen. Of voor de macht van uw woord alles verslonden wordt, door Christus genade alles omver wordt gestoten in ons eigen bestaan, onze ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid, onze valse vroomheid die geen stand houdt voor uw heilig gericht. Ja, alles wat van onszelf is. En hoe het alles tot stand komt, Heere, uit de zending van uw enig geboren Zoon die in deze wereld is gekomen en de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen, die zich niet geschaamd heeft om zulke verloren mensen broeders en zusters te noemen en zijn plaats te geven in uw heilig huisgezin, waar ze niet meer zijn vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Trouwe Heere, wij danken u dat we ook vanavond weer een dienst van het woord uit uw hand ontvangen mogen. Een dienst waarin gij, Heere, meer dan anders misschien zelfs ons onderwijzen wilt over de weg die u gaat om uw genade uit te stallen in een mensengeslacht. Dat nooit naar u gevraagd zou hebben, ware het niet dat u in uw eeuwige liefde naar ons gevraagd hebt. Dat is alleen maar in staat, o God, om harde harten te verbreken. Die uitnemende liefde die eeuwig in uw hart geweest is en die zo volmaakt en heerlijk gestalte heeft aangenomen in hem die geen gedaante of heerlijkheid had, die als wij hem aanzagen door ons niet begeerd werd, die veracht was en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Zo is hij onder ons gekomen, zo heeft hij onder ons gewoond, zo heeft hij voor ons prille begin tot ons laatste eindje ons leven gedragen in zijn doorboorde middelaarshanden. En zo vloeit er ook een ontzaglijke troost uit hem, en over het begin van ons leven dat verloren ligt in de zonde, en over het einde van ons bestaan dat alleen maar eindigen kan van onszelf uit in de eeuwige nacht, dat ook als straf op de zonde eindigen moet in de dood. Maar waar we ook maar mogen zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Omdat gij, kind van uw vader Immanuel, God met ons, de dood, van zijn prikkel hebt beroofd en de overwinning uitdeelt op uw kosten aan hen die in de dood gevangen liggen en die uit zichzelf nooit anders dan dood en verlorenheid en schuld kunnen produceren, omdat we uit de aarde aard zijn en uit de zonde zondig zijn. Maar gij, Heere, wilt onze harten herscheppen. En als dan vanavond uw woord uitgaat dat wederbarend is, bidden wij u of ook vanavond dode zondaarsharten wilt herscheppen tot een woonstede Gods in de Heilige Geest. Dat u ook vanavond, Heere, mensen wilt bevrijden van de vijandschap die iedereen bij zich draagt, ook al is ze misschien bedekt onder het camouflagemateriaal van orthodoxie en kerkelijkheid en van eigengemaakt geloof en vroomheid. Ruk ons, Heere, vanavond ook alle camouflagemateriaal af dat wij zo handig om ons heen weten te draperen. Omdat uw woord ons eerlijk maakt tot op de draad van ons leven. En ons zo naakt uitkleedt dat we alleen maar kunnen roepen, Heere, denk aan mij, arme zondaar. En geef mij het kleed van uw volkomen gerechtigheid en van uw grote heiligheid, Heere Jezus Christus. Opdat uw aangebrachte gerechtigheid en uw heiligheid mij voor het alziend oog en het heilig oog van God mag bedekken. En dat wilt u ook vanavond doen. Heere, dat is toch uw eigen woord en uw eigen belofte. Schuldigen kleden met de klederen des heils. En om schouders, Heere, die de last van de zonde dragen moeten, vanwege onze eigen verlorenheid en onze eigen schuld, de mantel der gerechtigheid hangen. Om ook deze mensen sieraad voor as, en vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaar des lofs voor een benauwde geest te geven. O God, wat een wonder dat u aan ons gedacht hebt. Want we hebben nooit meer aan u gedacht. Wat een wonder dat u ons nagelopen bent. Want we gingen zo hard als het maar kon bij u vandaan. Wat een liefde, o God, en verbreek ons daaronder. Doe ons zo die buig in het stof. Dat we alleen maar kunnen zeggen, Heere, wat zijt gij groot, wat zijt gij genadig. Wat zijt gij barmhartig, wat hebt u een ontzaglijke liefde opgebracht voor weglopers, voor rebellen, voor mensen die tegen u het zwaard opgenomen hebben en u naar de kroon staken, dat gij zulke vijandige hoofden kroont met de erekroon van het werk van onze Heere Jezus Christus, opdat ze zo de erekroon zullen dragen, ook in het strijdperk van dit leven. Trouwe God, wij leggen deze dienst van het onderwijs uit uw woord neer in u door in uw gezegende handen. En wij bidden u, Heere, geef ons allen in het spreken als uw dienaar, maar ook in het luisteren als de gemeente, uw zegen en de leiding van uw Heilige Geest. Wilt gij zelf, Heere, ons verstand vanavond openen en ons hart waar de duisternis van huis uit heerst, verlichten door de lamp van uw Heilige Geest, door het licht van uw woord. Ons ook laten zien, Heere, wie wij zijn in onze afkomst. Maar ook laten zien wie gij hebt gegeven en hoe gij uw kind hebt gegeven om die duistere afkomst van ons onder zijn verzoenende bloed te bedekken. Dat het niet alleen maar dit kwaad is dat roept om straf. Nee, wij zijn immers in ongerechtigheid geboren. Onze zonde maakt ons het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van onze ontvangenis af. Dat is nooit door ons ongedaan te maken, maar Goddank, u zij de ere, Heere, dat gij het ongedaan maakt. En waar gij ons leven redt uit de dood en verlost van het verderf. Daar krijgen we zicht op heel ons bestaan. Daar geeft u geheiligd verstand. En daar geeft u ook onderwijzing. Dat wij in eeuwige liefde door u gekend zijn. En ook tot in eeuwigheid door u niet meer verlaten zullen worden. Gegraveerd als concept in uw beide handpalmen. Zo is het wonder, o God, groot en onbevattelijk. Laat er ons vanavond iets van mogen verstaan. Als het woord open gaat, laat ons in stille gebondenheid en verbondenheid rondom dit woord, luisteren mogen naar de schatten van het heil die gij ons door mensenmond wilt ontvouwen. En geef dan ons allen, Heere, wat we nodig hebben, opdat onze harten vanavond aangeraakt worden door het vuur en het licht van uw Heilige Geest en de kracht van uw genade zich meedeelt aan onze verloren levens, voor het eerst, maar ook opnieuw, opdat het steeds nieuw wordt voor ons en vernieuwd wordt, omdat we er ook nooit over uitgedacht en uitgesproken kunnen raken van die eeuwige liefde die u gekoesterd hebt voor de verloren mensen. Trouwe Heere, zegen ons als gemeente die luistert in de kerk, als gemeente die thuis met ons mee verbonden is, in het rusthuis en ook in de Samaritaan, op het oude land, overal waar we met ons meeluisteren, Heere, de thuisgemeente, geef ook daar uw zegen. Geef uw zegen in ziekte, in nood, in beproevingen, in aanvechting, in vertwijfeling, in wonden die u geslagen hebt, in uitzichtloze situaties naar menselijke maatstaven, in benauwdheid, in zorgen, in stil verdriet. O Heere, we leggen alles voor u neer. Er is altijd blijdschap om zegeningen. Er is ook altijd om der zonde wil droefheid over al de heel de nasleep van kwaad en ellende die de zonde mee heeft gebracht in deze wereld. Laten we, Heere, niet daarin blijven steken. In de gevolgen alleen, maar ook oog krijgen voor de oorzaak dat we u hebben verlaten, opdat wij ook door nood en crisis heen met smeking en geween terugkeren tot u, die ons goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen en die nooit uw recht op ons laat varen, maar die ons ook wilt herscheppen naar uw heilig beeld, opdat ge eens ook in ons uw kinderen, uw schepselen zult herkennen en ook zult erkennen wanneer ons leven verlost is door Christus genade en wij zijn wederom geboren tot een levende hoop. Trouwe God, wees ook met ons land en volk, ons vorstenhuis en onze overheid, landelijk, in de provincie, maar ook hier ter plaatse. Geef, Heere, over hen die regeren uw zegen. Dat is ook naar uw eigen gebod dat wij voorbiddingen en smeking zullen doen voor koningen en allen die in hoogheid zijn gezeten, opdat uw gemeente ook in dit land een stil en gerust leven mag leiden. Denk aan onze broeders in de verdrukking, Heere, waar hun door de overheid geen voetstuk grond gegund wordt, waar men in benauwdheid verkeert, waar men niet vrij kan samenkomen. Geef, Heer, dat ze ook gesterkt worden door te zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus Christus, hoe hij versmaad is geweest, hoe hem geen plaats op de aarde gegund is, toen hij op het allerlaatste uitgestoten werd door de aarde en neergestoten werd uit de hemel, hoe hij balling en pelgrim is geweest om vandaag allen die in de ballingschap leven en uw gemeenschap niet kunnen missen ook te vertroosten uit zijn volbrachte en uit zijn volmaakte werk. Heere, zegen allen die in uw dienst staan, al uw dienaren die uw woord verkondigen, allen die zich ook in de studie op het ambt van predikant voorbereiden, allen die hun les hebben te geven in de docenten aan de universiteiten, o God, geef dat ook daar uw woord op de kandelaar zijn mag en onverkort en zuiver wordt gehandhaafd. Gedenk onze Nederlandse hervormde kerk, zozeer geslagen en gebeukt, Heere, die bloed, zeggen wij vaak, uit duizend wonden, wil met uw heilige geest in haar werken en geef ook daar een hervorming. Dat is toch ook de zaak dat een mens en een kerk steeds hervormd moet worden, om zo ook het getuigenis van Christus en van zijn werk onverkort ook te handhaven in een wereld waar alles wijkt en wankelt. Trouwe God, gedenk ons allen naar uw rijke barmhartigheid. Vergeef genadig al onze zonden. Bouw uw koninkrijk ook door de woordverkondiging in deze dienst. En sterk onze handen tot alle goed werk, opdat wij mensen Gods mogen zijn. Tot alle goed werk volmaakt toegerust, knielend aan de voeten van hem die in uw wet is gebleven en die uw welbehagen gedaan heeft tot in diepe dood en duistere verlatenheid, maar die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan vanavond weer verder met de behandeling van de catechismus. En aan de beurt is op deze eerste adventszondag, dat komt erg mooi uit, zondag 14. zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Ook vanavond, gemeente, zijn er twee collecten voor diaconie en kerkvoogdij. Er is ook nu geen extra collecte. Ik beveel hartelijk de beide collectes bij u aan. En stel u voor samen te gaan zingen van de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. Maria, de versen 1, 2 en 3. Het mag ons vanavond vergaan net als het eenmaal Mozes verging. Toen hij bij de berg Horeb van God te horen kreeg, doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waar ge staat is heilige grond. Als dat toen voor Mozes gold, toen hij gesteld werd tegenover de heiligheid en de heerlijkheid van God, dan geldt dat vanavond zeker ook voor ons. Het gaat namelijk om geen andere zaak dan om die. Het gaat immers vanavond in de catechismus over het tere geheimenis van de ontvangenis en de geboorte van het leven, dat ook. En dat zijn dingen, gemeente, die je alleen maar teergevoelig en fijngevoelig kunt benaderen. Dat zijn dingen die ergens een genadige verhulling hebben, een genadige duisternis. Dat is ook alleen maar goed, omdat het niet voor iedereen toegankelijk terrein is. We weten ook dat hoe hoger de plaats is die iemand op het maatschappelijke ladder inneemt, hoe minder ook zulk soort zaken privé zijn. Wordt er bijvoorbeeld bij een lid van het koninklijke huis een geboorte verwacht, dan is dat nieuws erg vlug wereldkundig, publiek bekend, middelpunt van de aandacht. De kring van de meelevenden is er te groot voor om dat lang geheim te houden. Laat staan, gemeente, dat aan de andere kant het hier gaat over de ontvangenis en over de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Die gaat namelijk heel zijn kerk aan. Heel zijn gemeente is erbij betrokken, juist omdat heel zijn levensgang ten nutte van zijn kerk is gekomen. Vandaar ook de zakelijke vraag in deze catechismeszondag: wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Het trof me net, gemeente, nog eens opnieuw toen ik die schriftlezing voor u las uit Lucas 1. Hoe ontzaglijk ontroerend en ook diep eenvoudig dat begin is geweest. Ontroerend is een eenvoud en in zijn simpelheid. Een meisje in Nazareth, verloofd met ene Jozef, krijgt op een goede dag bezoek uit de hemel. Misschien zomaar midden onder haar werk. Wij kunnen ons dergelijke dingen namelijk niet gewoon genoeg voorstellen. Ineens is daar in die kamer een engel, nog wel Gabriël, die voor God staat. Dus niet de eerste, de beste. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En daar komt die geweldige boodschap, in een aantal woorden samengebald ligt, maar die zo veelomvattend en zo diep ingrijpend is, dat wij het vandaag nog niet kunnen bevatten. Laat staan Maria, die die boodschap regelrecht krijgt aangereikt. Ze zal moeder worden zonder getrouwd te zijn. En ze wordt door God opgevorderd om zijn zoon, de verwachte, de lang verwachte verlosser, voor te brengen. Zij, de maagd Maria, die wel een verloofde heeft, de eerlijke, trouwe Jozef, maar die nog niet met hem getrouwd is. Waarop komt het dan voor Maria aan, gemeente? Nu de engel haar in Gods opdracht deze ontzaglijk diepe boodschap heeft gebracht. Ik geloof, als wij tegenover God komen te staan, gemeente, dat wij alleen maar heel eerlijk kunnen worden. Dat ook alle franje en alle sier van ons afvalt. Dat ook Maria dat fijngevoelig en fijn besnaard heeft begrepen. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maria geeft zich aan God over in een volstrekte gehoorzaamheid. En al is wat ik nu zeg een zijdelings aspect van deze geschiedenis en van deze preek, toch is het de moeite waard om erop te letten, gemeente, want Maria gaat hier een weg die tegen de natuur in is. Ik bedoel, tegen de natuur van de vrouw op zichzelf. Het is namelijk niet de natuur van een vrouw om gehoorzaam te zijn. Het is haar wezen zelfs niet. Juist het tegenovergestelde is waar. De vrouw heeft de ongehoorzaamheid in de wereld gebracht. Zij het eerste. Want we denken hier natuurlijk onmiddellijk aan de paradijsgeschiedenis en het donkere geschieden van de zondeval. De vrouw is voor de man de verleidster geweest. Zij heeft namelijk de duivel in de kaart gespeeld en haar man in de ongehoorzaamheid, in de afval van God meegesleept. Het verderf en de ondergang en de eeuwige dood in. Zij het eerste. Zij voor Adam uit. Zij heeft zich opgezet tegen de goede en de liefdevolle schepper en God. En al weet ik best dat deze dingen, gemeente, misschien erg vreemd overkomen in deze moderne tijd. Daarom is de straf ook het eerst voor haar. Tot uw man zal u begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Vergeet niet dat dat sinds de zondeval Gods ordinantie, Gods instelling is. De wil van de vrouw zal aan die van de man onderworpen zijn. Dat is het goddelijke. De vrouw die aan God niet wilde gehoorzamen, moet voortaan onderworpen zijn aan haar man. De tussenschakel tussen haarzelf en God. En onderworpen, dat is nog iets meer dan gehoorzaam. Je zou het zo kunnen zeggen, onderworpenheid is gehoorzaamheid in de zoveelste macht. Dat is gehoorzaamheid waaraan zelfs iets smadelijks, iets van het karakter van straf, van vernedering zit. Nogmaals, gemeente, dat moet u nou niet, die historie van de val in het paradijs, voor een stukje oosterse fantasie die alleen maar goed is om een bepaald despotisme te voeden, verslijten. Het is historie waar altijd nog het leven uitbruist. Dat onderworpen zijn van de vrouw aan de man is niet achterhaald door de eigentijdse en moderne ontwikkelingen. Alle emancipatie ten spijt. Alle inzichten van moderne theologen ten spijt. Zolang de schepping bestaan zal, zal ook deze ordinantie van God er zijn. De vrouw ziet dat ze de man vrezen, hem eerbiedigen en hem gehoorzamen. Dat is Gods hoog bevel, waarvoor wij ons als vrouwen ook hebben te buigen. Dan zegt u maar, wat heeft dat nou te maken met die geschiedenis die vanavond hier voor ons ligt? Gaat het nu soms vanavond over voorschriften voor de verhouding van man en vrouw, of gaat het over de ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus? Nog, gemeente, wij mogen ook deze dingen, deze aardse dingen, in verband brengen met de geschiedenissen die u vindt in Matthäus 1 en in Lucas 1, de goddelijke en hemelse dingen uit die geschiedenissen. Delen van de Bijbel waarin de ontvangenis en de geboorte van onze Heere Jezus Christus wordt beschreven. De vrouw die dus in de val de ongehoorzaamheid in de wereld heeft gebracht, moest daarvoor boeten. In heel haar vrouwelijke nageslacht. Met onderworpenheid aan de man, nu de vrouw moet zien dat ze haar man vrezen. Ze neemt om de gehoorzaamheid onder God in acht, doordat ze zich in haar leven onderwerpt aan haar man. En dat willen we nu vanavond zetten in het licht van die gebeurtenis uit Lucas 1. Gabriel komt binnen in het huis van Maria. En hij trekt in opdracht van God de uitverkoren maagd Maria binnen in die eeuwenlange kringloop. De vrouw zal haar man onderdanig zijn nu Gabriel haar de boodschap brengt dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren wiens naam zal zijn Jezus. Maar er is één groot verschil. Daar is niet de schakel van de man bij vertegenwoordigd. Daar is niet dat karakter van straf en vernedering bij vertegenwoordigd. Daar is ook, gemeente, de eindeloze ketting van de erfzonde die met de voortplanting meegaat van geslacht op geslacht onderbroken. Omdat de man hier geen rol heeft zonder mans toedoen. Daarom dat heilig dat uit deze maagd Maria geboren zal worden, is uitgetild boven de eindeloze kringloop van de erfzonde. Juist daarom eigenlijk slaat Maria ook de schrik om het hart. Hoe moet dat? Ze is niet eens getrouwd. De weg van het huwelijk is nog niet open voor haar. En wat de engel haar hier verkondigt, kan haar lichamelijk gezien alleen maar als onmogelijk voorkomen. Maar dan gaat de engel Gabriel haar ook uitleggen hoe dat mens onmogelijke zich in haar zal voltrekken. De Heilige Geest zal over u komen. Die zal u overdekken, u overschaduwen. Zijn kracht zal over u komen. En uit de Heilige Geest, als de bevruchter, zal de Zoon van God in u worden ontvangen. En dan, gemeente, inderdaad, dan treft ons dat grote in Maria. Dat profetische, dat priesterlijke. En ook ergens dat koninklijke. In heel haar houding. In heel haar reactie op deze verbazingwekkende boodschap. Wat deze eenvoudige Maria doet is groot. Want trekt u maar eens even een vergelijking met onze allermoeder Eva. Dan zien we een groot verschil. Eva had veel meer dan Maria. Een hele schepping en een heel paradijs. Had veel meer het zichtbare. Eva had veel meer uiterlijke rijkdom. Maar Maria heeft niets in dit leven, in deze wereld. Maria heeft alleen maar het kale, naakte woord van God. Maar terwijl Eva met alles het woord van God niet in ere heeft gehouden, geeft Maria met niets anders en niets meer dan dit woord zich er restloos en radicaal aan over. Ze laat het woord van God als het ware ingaan in haar ziel. En zelfs in de vrede van het zich onderwerpen aan dat woord, laat zij het woord van God ingaan, zelfs in haar lichaam. Er was door alle onmogelijkheden heen, voor haar ontbreekt de tussenschakel van de man. Niet door mans toedoen, wordt de Zoon van God in haar ontvangen. Maar ze mist de man op dit ontzaglijke ogenblik niet eens. Zo vervuld van en zo overgegeven aan het woord is ze, zonder man, in deze toch lichamelijk zo geweldige ingrijpende dingen, richt ze zich op God, geeft ze zich over in de hand van God, geeft zij plaats aan zijn woord, zij, voor wie straks geen plaats in de herberg van Bethlehem zijn zal. En dat woord, dat van de hemel komt en dat ze ontvangt, dat in haar ziel en in haar lichaam ingaat, dat schept ook in haar lichaam wat er toegezegd is. De tussenschakel van de man slaat ze over. En daarin gaat de Allerhoogste God zelf mee. Ook God slaat die tussenschakel over. En Maria, zou je zeggen, baant in een eenvoudig geloof de weg voor het wonder van God, als ze nederig en ootmoedig zegt: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat, gemeente, is de heilige ontvangenis van onze middelaar en zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. Dat zegt de catechismus zo. Hij heeft de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen. En daar kan ik niet meer over zeggen dan dit. Want al het andere, gemeente, is te heilig en te fijnzinnig en te diepgevoelig om dat uit te kunnen leggen. Hoewel de catechismus daar natuurlijk wel verder aandacht aan besteedt als ze ook over die naturen van Christus spreekt. Daar mogen we ook verder over doorborduren vanavond. Dat vraagt ook nader onze aandacht. Dat hij de ware menselijke natuur, dat de middelaar de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En waarom is er de catechismus zoveel aan gelegen om dat vanavond nog eens weer te zeggen? Want het is ook al in zondag 6 aan de orde geweest. En waarom nog eens weer over dat menselijke van Jezus gesproken? Zou het niet zijn, gemeente, omdat het gevaar zo groot is dat we op dit stuk van de schrift aan het sieren gaan, aan het optooien slaan? Wat wij het mens zijn en de menselijke natuur wat florissanter voorstellen dan ze zijn? Want de catechismus komt ons hoogmoedig, ons trots en vleeselijk bestaan nooit in het gevlei. Integendeel, want waar wij onze stand op willen houden, daar boort het ontdekkende licht van het woord
Godse van de Heilige Geest, ook vanuit dit catechismusstukje. U en mijn bestaan binnen de ware menselijke natuur. Nee, vergis u niet. Dat is niet de natuur van Adam en Eva die ze hadden voor de zondeval. Toen was die natuur goed. Als het over die natuur ging, gemeente, dan had Christus heus in de hemel kunnen blijven. Maar de menselijke natuur die de verlosser aannam uit het vlees en bloed van de maagd van Maria, dat was die toestand van verdorvenheid waarin al wat mens is, leeft en wel leven moet na de val. Een gehavende natuur, een verdorven natuur, een kapot geslagen en een kapot gevallen beeld van God. In plaats van goed, nu door en door kwaad. In plaats van op God gericht, nu puur vijandig en opstandig tegen God. In plaats van heilig, nu besmet en bezoedeld. Met allerlei schuldig kwaad. De degeneratie van de menselijke natuur. Het omgekeerde van Gods heilige bedoeling. En dat brengt mee, gemeente, ook het vervallen zijn aan de machten van dood en ondergang. Het gebonden lichaam in een wil die alleen maar het kwade kan en het kwade zoekt en het kwade begeert, ontadeld, ontheiligd. Deze toestand heeft de Heer Jezus vrijwillig als de zijne aanvaard, toen hij menselijke, ware menselijke natuur heeft aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. En zou ik je dan niet gaan duizelen, gemeente, als je antwoord 35 op je in laat werken? God en mens. Mens en God. Mens geworden. En toch God gebleven. God. En toch mens geworden. Twee naturen in één persoon. Niet met elkaar gemengd, van elkaar gescheiden. Dat is zomaar een handvol dogmatische termen die de uitdrukking zijn, gemeente, van het menselijke worstelen om dit goddelijke geheimenis enigermate te kunnen doorgronden. Let dus op hoe voorzichtig de catechismus die onderlinge grenzen afbakent. De eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, heeft de ware, de ongepolijste, de onverkorte menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. U voelt hoe als het ware de catechismus hier bezig is om te manoeuvreren, te wikken en te wegen, om het in een machtige orde op te schrijven en om al de dingen de nodige aandacht en het nodige accent te verschaffen. En wie kan dat nou begrijpen? Wel, niemand in de kerk zijn die dat ons vanavond nou eens aarscherp uit kan leggen wat dat nou is. We kunnen toch ons immers al iemand alleen maar voorstellen die alleen maar God is of alleen maar mens is. Niet iemand die beide in zich verenigt. Maar weet je wat de catechismus wel doet? De catechismus schuift wel heel sterk die menselijke natuur voorop naar voren. Die plaatst ze voluit en volop voor de Godheid van de Heer Jezus. Want het was niet zo dat Jezus van binnen God en van buiten mens was. Hij was het beide door en door. Maar wel gaat zijn Godheid meestal schuil achter zijn mensheid. Hier belijden wij dat hij, terwijl hij God was, eeuwig God was, de menselijke natuur wilde aannemen, niet om de mens God te maken. Want dat is onze oerzonde geweest. Maar om de mens weer echt mens te maken, voluit mens te maken, mens Gods, schepsel Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust. En dit is ook een belijdenisgeschrift, gemeente. Dit is geen bewijsschrift, maar het is een belijdenisgeschrift van onze kerk. En je kunt nooit hoger komen dan met belijden. Dat is de hoogste vlucht van het geloof. En tegelijkertijd kan je nooit dieper zinken dan bij zoveel genade. En tegelijkertijd bloeit in die diepte de dankbaarheid voor zoveel genade op, dat Jezus Vaders heerlijkheid heeft verlaten om verlorenen terug te geven de adel die ze verloren hebben. Want de Heer Jezus gemeente is de Zoon van God. Op ieder punt van zijn aardse leven, waar u hem ook maar tegenkomt, hij is de Zoon van God als die als kind in de kribbe ligt. In de verzoeking in de woestijnen, noemt u maar op, in al de genezingen en de macht die hij uitoefent, dat kunnen we ons voorstellen. Als hij de doden opwekt en de zieken geneest en de lammen doet springen, dan kunnen we zeggen, ja, hij is God. Als hij de broden vermenigvuldt, dan is hij God. Gemeente, is ook God als die als misdadiger aan het kruis van Golgotha hangt. Hij is ook God als hij in het graf wordt gelegd. Want er is aldoor dat wonderlijke, dat onbegrijpelijke, het onnaspeurlijke, wat hij als God heeft. Dat wil hij bezitten als niet-bezittende. Hij wil dat goddelijke kwijt zijn. En om dat dagelijkse wonder van de zelfovergave en van de zelfontlediging van die gestalte van een dienstknecht waarover Filippenzen 2 het heeft, om die dagelijkse dienstknechtsgestalte te bewerkstelligen, daarbij gemeente wordt hij elke dag en elke nacht gedreven door die ene stuwing, die ene beweging die vanuit God komt, van die eeuwige liefde van God tot een zondig volk. Hij is de heilige God. En er is er nooit iemand op aarde geweest die dieper heeft gepeild wat vlees is dan deze gemeente. Opstandig, vijandig vlees dat verzet aantekent tegen de wil van God, dat slaafs als het is niet anders kan dan dat. Dat is onze nood, onze ware menselijke natuur. Het vlees en het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En dat vlees en bloed heeft Jezus aangenomen, geen opgesierd en opgetooid vleesgemeente. Maar dat boze, verdorven, dat diep vijandige, schuldige vlees. Als er één is geweest die ooit gepeild heeft hoe weerstrevend en hoe weerbarstig een mens is, dan heeft hij dat gedaan. Als er ooit één geweest is hoe hij die geweten heeft dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, dan heeft hij het geweten, gemeend. En hij heeft de vervreemding van ons doorleden. In de nacht, in de verlatenheid van God. Hij lijdt meer dan iemand van ons onder die weerbarstigheid van het vlees. Als hij in die diepe crisis terechtkomt dat God hem en ze mee verlaten. Terwijl hij ook dan in die drieurige duisternis, Emmanuel is God met ons. Want om eens een beeld te gebruiken. Het is niet precies hetzelfde hoe iemand op de aarde schuld heeft en die schuld draagt. Ene mensgemeente heeft schuld omdat hij nooit heeft geleerd de tering naar de nering te zetten. En dan komt hij er niet uit. Hij komt alles en overal tekort en het einde draagt de lasten. Maar het kan ook anders, gemeente. Als iemand in liefde de schuld draagt van een ander. En zijn schouders eronder zet. De schuld van een vader of een broer of van een kind. Dat kan ook, gemeente. Als een mens zich over heeft voor zijn naaste. Maar dan moet u maar het verschil tussen die tweeën zien. Die eerste, die alles over de balk heeft gegooid, draagt de schuld en het is hem een zware last. Met alle moeite beurt hij eronder en niemand durft hij aan te kijken. Want er komt op elke hoek van de straat een schuldeiser tegen die hem zelf, bij zichzelf in het krijt, dat hij schaamt zich. Maar die andere mens, die voor zijn naaste borg is geworden, draagt de schuld. Maar intussen gemeend is zijn hart licht. Terwijl toch de zware schuldenlast van een ander op hem drukt. Hij hoeft zich niet te schamen. Hij heeft de schulden in mezelf niet gemaakt. Hij draagt ze alleen maar voor een ander. Maar hij gaat er zelf als het ware onder vrij. En u voelt u welk beeld, man, gaat zeker. Ook dit. Maar iets daarvan zit hierin, gemeente. Dat is de liefde van de Heere Jezus Christus. Die zich niet geschaamd heeft hun broeders te noemen. En hij draait zich niet om, gemeente, als hij de schuldeisers tegenkomt. Maar hij gaat ze recht in het gezicht. Hij tornt tegen ze op. En het is geen medelijden alleen dat hij wel zo goed is om die schuld van ons te dragen. maar hij heeft die hele desolate verworden boedel op zich genomen. Daar heeft hij zichzelf ook wel zo totaal van over gehad, dat hij zich niet heeft geschaamd om zulke doorbrengers en zulke mensen die het over de balk gegooid en verjaagd hebben, broeders en zusters te noemen, die hun in alles is gelijk geworden, het ware zaad van David, maar uitgenomen de zonde. Want er was nooit iemand die hem van enige zonde kon betichten. Hij heeft zichzelf innerlijk altijd ver van de zonde gehouden, maar hij heeft wel alle zonde op zich genomen. En gemeenten, al die zonde van ons, al heeft hij het tot in het kruis vrijmoedig en blijmoedig gedragen, al is hij zijn God eronder kwijtgeraakt, want die zonde van ons, gemeente, legt hem onder de verdoemenis en onder de dood. Maar hij kon door de dood niet vastgehouden worden. De weg tot de opstanding op de derde dag is hem al in de kribbe van Bethlehem verzegd en van meet af aan geopend tot de hemelvaart toe. En het glorieus zit aan de rechterhand van God. De ware menselijke natuur aangenomen, alleen als God kon dit op zijn schouders dragen en op zich nemen. Hij heeft geen zonde gekend, maar hij is wel tot zonde gemaakt voor ons. Zoals het witte vloeiblad de inkt in zich opzuigt die zwart is, zo heeft zijn blanke ziel de zonde in zich als het ware opgenomen, alle vuil en alle ellende. Maar onze zondegemeente is hem toegerekend door God. Dat is ook het grote wonder, dat God dat eigen lieve kind dat nooit één zonde gedaan heeft, bepakt en beladen heeft met heel die kwalijke erfenis van ons en op zijn schouders heeft gelegd. En hij is er als mens onder bezweken en onder doorgegaan. En daarom, gemeente, stoten we hier ook alleen maar uiteindelijk op een eeuwige liefde van God die nooit is te verklaren. Dat God in eeuwige liefde zijn kind voor deze mensen, voor deze doorbrengers heeft overgehad. Die voor God als een zondaar heeft gegolden. En dat God bij wijze van spreken in dat kritieke uur van Golgotha zijn aangezicht heeft afgewend, omdat God niet met hem te maken wilde hebben. En het vriendelijke aangezicht van zijn God en van zijn Vader heeft moeten missen. Dat de liefde is uitgevallen van God, tot in de hel toe is neergestoten. Dat zijn zaken, gemeente, waarover we spreken. Maar wie kan ooit het gewicht daarvan gevoelen dat hij op dat ogenblik voor God niet dan zonde is geweest? Zonde voor ons gemaakt. En daarom kunnen we, ja, als u ook iets weet van die zonde, gemeente, dat moet ik er toch wel bij zeggen. Als u iets kent van dat gewicht van de zonde, als u ooit in uw leven iets gezien hebt en gesmaakt hebt van deze uitnemende liefde van Christus voor zondaren, dan kunnen we ook de ingehouden juichtoon van de catechismus verstaan als op de vraag wat nuttigheid verkrijgt door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, als antwoord wordt gegeven dat hij onze middelaar is. Hij staat tussen God en ons in. Onze middelaar. Niet alleen maar een bemiddelaar die zelfs de partijen tot elkaar brengt en dan zelf er vandoor gaat. Maar een middelaar, gemeente, die de partijen tot elkaar brengt en die jezelf het leven bij inschiet tot in de eeuwige dood toe. Onze middelaar, onze goel, onze zondenvernieler. Wat nuttigheid verkrijgt je daarvan? Dat is ook het zakelijke van de catechismus, gemeente. Het oerzakelijke van het geloof. En als u dan vraagt, ja, maar gaat het dan om het nut? Jazeker, gemeente. De catechismus is immers onderwijzing in de enige troost in leven en in sterven. Jazeker, gemeente, het gaat om de persoonlijke beleving van wat de Heere Jezus als vruchten van zijn ontvangenis en van zijn geboorte in uw leven, in ons leven neerlegt. Het gaat om de troost van dit leerstuk, van zijn heilige ontvangenis en geboorte. En daarom dringt de catechismus, zou je haar zeggen, met bijna platte termen aan op de levende toepassing. wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Nuttigheid. Dat moet u dan niet verslijten voor een puur rationalistisch woord. De tijd betekent niet zo ver achter ons dat de godsdienstgemeente nuttigheid er is, dat nut voor het algemeen was. De doop was nuttig enzovoort enzovoort. Zo gaat het hier niet, gemeente. Alsof de catechismus toch even op dat spoor meeloopt. Van dat menselijke redeneren van het nuttige voor ons. Maar die gezindheid van de catechismus is totaal anders. Kinderlijker, zuiverder. En tegelijkertijd daarmee doorstotend naar het hart van de zaak. Weet u wat de catechismus nu eigenlijk zegt in vraag 36? Nu moet u nu eens even niet meer praten en discussiëren om de leer zo zuiver mogelijk vast te stellen, hoe belangrijk dat ook is en hoe goed het ook mag zijn. En dat is ook vanavond tot nu toe de preek geweest, gemeente. Om de leer van deze dingen u voor te stellen en ook in de prediking u mee te geven, dat moeten we weten. Dat moet dat bouwen, gemeente. Maar alleen daarmee kunt u vanavond niet er onderuit komen en mee naar huis gaan dat u een mooi vertoog hebt aangehoord. Nu komt de catechismusvraag regelrecht op u en mijn hart af. Wat helpt het u nu dat de Heere Jezus de ware menselijke natuur heeft aangenomen? Wat hebt u daar eigenlijk aan? Wat betekent dat nu voor u? In het dagelijkse leven, in uw noden, in uw verzoekingen, in uw aanvechtingen over uw zonde, ook over die u blijvend aankleeft, waar u tegen strijdt, waar u niet van los kunt komen, hebt u ook wat aan uw middelaar? En dat is tegelijkertijd, gemeente, een vraag die zo diep doordringt tot u, want daar kunt u alleen maar ja of nee op zeggen. Hebt u wat aan uw middelaar? Hebt u wat aan de Heere Jezus? Daar is meteen regelrecht uw persoonlijke relatie met hem in het geding. Wat betekent dat nu voor u dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen? Ik maak me sterk, gemeente, wel eens dat er veel kerkmensen zijn die het totaal niks zou uitmaken of Jezus nou wel of niet geboren was. Ook al bent u dan misschien nog zo kerks. U hebt zo genoeg aan uzelf en de wereld dat u helemaal geen hoog voor de Heer Jezus hebt. Of heb ik het mis? Heb u misschien de 12 artikelen vanavond meebeleden? Het is gewoon een soort formaliteit die de kerkdienst mee omrankt en omkranst. Maar zo is het niet, gemeente. Want dan raakt de catechismus vanavond in haar onderwijs zo treffend. En in de vertroosting zo treffend de kern van de zaak. Zo machtig diepgravend. Zo allesomvattend. Als ze zegt, kijk, dat hebt u eraan. Hij is onze middelaar. Emmanuel, God met ons. De breuk is geheeld. En de kloof is gedempt. En de schuld uw volks is uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gods gramschap is geblust in het bloed van onze Heere Jezus Christus. Hij is onze middelaar, God met ons. Ziet u ze maar eens tegenover elkaar staan. Onze zonden, waarin wij ontvangen en geboren zijn. En zijn onschuld en volkomen heiligheid, waarin hij ontvangen en geboren is. Want er kwam immers geen man aan te pas. En hij is uitgetild uit de dodelijke kringloop van de erfzonde. En daarom bedekt hij onze zonde. Met zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid. De zijne bedekt de onze. Dekt al onze overtredingen toe van mijn prilste begin af. Toen twee cellen in de schoot van mijn moeder bij elkaar kwamen. En toen de zonde mij sloot. In zijn verdoemende greep. Daar is Christus bloed over gevloeid. Van het eerste begin af worden mijn overtredingen toegedekt, zijn onschuld bedekt en verzoend onze zonde. En dat is, gemeente, niet maar een woordenspel of een stuivertje wisselen. Het is recht en het is werkelijkheid die duur gekocht en betaald zijn. Zo duur dat het bloed en het lijf en de ziel van de middelaar gekost heeft. Want wat hij deed van ontvangenis af en gedurende heel zijn gang door dit leven, tot zijn sterven in het graf gelegd worden, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand God, het is plaatsvervangend, plaatsbekledend. En hier raken we daarom, gemeente, het hart van het evangelie. Maar klopt dat, als u er oor voor hebt, duidelijk in zondag 14, hij voor mij, hij in mijn plaats. Denk, daar komt wel meer voor, gemeente, die klassieke woorden van ons avondmaalsformulier. Jezus werd gebonden, dat hij ons zou ontbinden, leed smaadheden zonder tal, dat wij nimmer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht God zouden vrijgesproken worden. En hier hebt u het weer, zijn heilige ontvangenis. Geen geboorte bedekt de zonden van mijn ontvangenis en geboorte voor Gods aangezicht. En waar ik moet zeggen, o God, is niet alleen dit kwaad. Dat roept om straf, nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonde. Maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daar zet de middelaar met zijn rode bloed. Voldaan, betaald, verzoend. Dat is geen loos woordenspel, gemeente. Dat is vertroostend onderwijs voor leerlingen op de school van de genade, voor tobbers en voor armen van geest. Die soms één antwoord weten, maar die 10 vragen terugkrijgen. Die dan hier en dan daar mee zitten. Zulke leerlingen worden hier bedoeld. En die wordt vanavond de troost uitgereikt en aangereikt. Dat de vergeving van onze zonden is, van het uur van mijn ontvangenis tot het uur van mijn sterven. U mag erbij komen vanavond. Kom maar. En leg u maar neer aan zijn voeten. En onder zijn doorboorde handen. U, die vaak zo zwaar beurt aan uw zonden. En die je soms nog zwaarder aantilt. Of u er wel zwaar genoeg aantilt. Want hoe gaat dat, gemeente? Als God kan je zonden ontdekt, dan begint God daarmee. Nou, dan komt eerst die zondes naar voren. En die zonde. En dat kwaad. En die verkeerde dingen in uw leven. Dan gaat de mens ermee vechten. En gaat ze uitproberen te roeien. Hij wil beter leven, netter leven. Hij wil zichzelf een beetje opknappen, wat schoonmaken. Maar u roeit de ene zonde uit en 10 andere schieten ervoor om in de plaats. Waar komt al dat wanhopige makende toch vandaan, zegt u op het einde, gemeente. Al dat onkruid, ja, dat gaat u ontdekken. Dat de aard, uw bodem van uw leven niet deugt. Dat uw natuur niet deugt. Dat er zo verdorven is, o God, dat er in alle eeuwigheid uit mij geen vrucht zal voortkomen. Mijn zonden en mijn zondige aard, zegt de catechismus ergens anders. En voor zulke mensen, gemeente, is er vanavond troost. Voor die wieders in hun eigen tuin die altijd onkruid hebben. En troost de catechismus u vanavond ermee, gemeente. U die die opspringende fontein van kwaad en zonde maar niet gestopt kunt krijgen. Dan zegt de catechismus u vanavond, kijk u maar eens achterom. U kijkt achterom bij uzelf. Kijk ook maar eens achterom bij hem. Bij uzelf, ongehoorzame aard, ongelovige natuur, onreine bron. Kijk ook eens bij hem achterom, vlekkeloos, rein en heilig en weet dat daar de bron van uw zonde en uw onreinheid gedempt en gestopt is. In zijn heilige ontvangenis en geboorte. Dat Christus ervoor zorgt voor de Vader. Dat er op uw leven niets valt aan te merken. Dat hij zijn leven in u plaats stelt. Hij gaat voor u staan. En hij dekt u totaal voor het heilige aangezicht van God de Vader. Zijn onschuld en volkomen heiligheid verwerf ik me niet, maar ze worden me toegerekend, uit genade, zomaar op mijn rekening overgeboekt, zodat ik er zijn mag. Dat word ik geen God, maar ik word een mens, een schepsel, waarin het beeld van God gaat oplichten en gaat weer spiegelen, en waarin God met een glimlach zichzelf herkent. En waarin hij ook uitermate vrede met ons heeft. En een vreugde en een blijdschap die wij wel nooit zullen kunnen peilen en nooit zullen kunnen vatten. En volmaakt alsof ik nooit zonde gehad had of gedaan. Dat is er nou zomaar uit genade, gemeente. Hoeft u geen halsbrekende toeren vooruit te halen. Hoeft u alleen maar te bidden vanavond, heren. Wees mij arme zondaar genadig. Dat is nou echte genade, radicaal, tot in de wortel van je leven. Ja, ook voor die zonde waarin u ontvangen en geboren bent, uw erfzonde. Jezus bedekt ze, Jezus verzoent ze en Jezus neemt ze weg. Kent u dat, gemeente? En bent u daar nou mee bezig? Is dat nou het belangrijkste van uw leven, van jullie jongens en meisjes? Dat ik gezegd, Heer, ik moet u kennen in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Daar ben ik altijd maar mee bezig. Dat is mijn grootste probleem. Hoe word ik ooit rechtvaardig voor God? Als ik al mijn zonden op zie reizen, hier wordt u de oplossing gezegd. Het zal er toch op aankomen, gemeente. Want waar u zich ook mee bezighoudt, dat is het kardinale van uw leven. Daar wordt u straks op aangesproken voor de rechterstoel van Christus. Dan mag u, ik weet niet hoeveel excuses op uw brood hebben, wat u uit wil geven aan God, gemeente. Maar is alleen maar één ding doorslaggevend. Kent u hem, wiens bloed reinigt van alle zonden? En weet u, daar is nog wel een beetje meer over te zeggen. Ik wou er alleen verder van dit van zeggen, gemeente. Een verdergaande toepassing. Dan zeg ik niet tegen u, kijk u nou maar eens achterom. Daar is niet zoveel moois aan te zien, nee. Ik zou wel willen zeggen, kijk u maar eens vooruit. En dan zit u ook niet veel moois, want de zonde, gemeente, de zonde heeft de dood met zich meegebracht. Dat ik in mijn moeders schoot ontvangen ben als een zondaar, resulteert in mijn verblijf in het graf. Kijk eens vooruit, zo ver als u maar kunt, dan ziet u dat uw allerlaatste voorland is het graf dat ook eens voor u zal gedolven worden. Maar kijk, weet u wat het gevolg is van dit ene? Als dat begin van mijn leven gedekt is, dat ik ook aan het einde van mijn leven met vrede kan denken. En dat ik ook met vrede kan leven, onder het verzoende aangezicht Gods. Dat ik ook met vrede kan sterven, troost het u, dat u eenmaal in vrede zou kunnen ontslapen. De troost is nu ook deze, gemeente, dat ook daar, het laatste eindje van mijn bestaan, dat ook daar de heilige voetstappen van Christus hebben gestaan. In het graf en in het schaduwdal is hij geweest. En als hij dat begin verzoend heeft, dan verzoent hij ook het leven. En dan verzoent hij ook het einde. Dat ik zelfs zeg, en wie zal me dan ooit kunnen scheiden van de liefde Gods in de Heere Jezus Christus? Dan zal hij ook uw leidsman zijn. Kijk achterom naar uw eerste donkerheid, de duisternis van de moederschoot. Daar is hij geweest, uw laatste donkerheid van het graf. Ook daar staan zijn voetstappen. De middelaar zien we vanavond in de donkere duisternis en het geheimenis van de moederschoot. Maar we zien hem ook in de duistere spilonken van graf en dood. Maar we zien hem ook opgevaren ten hemel, lichtend in zijn heerlijkheid. Onze middelaar. God zij dank voor deze middelaar. En achter hem aan zingt het geloof zijn zegenzang. Zo maakt ge ons vrolijk, moedig, heilig. Zo sterkt ge ons in de bangste nood. Met u geleide zijn wij veilig en gaan wij juichend in de dood. Amen. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wilt vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. We zingen Psalm 103, vers 2.
Thank you.
Laten wij nu samen danken en bidden. Heer, wij kunnen alleen maar zeggen aan het einde van een dienst als van vanavond, waarin gij met uw woord tot ons gesproken hebt, u zij dank voor uw gave in de Heer Jezus Christus. Zoals ons leven, Heere, van het prille begin tot onze laatste snik, tot ons liggen in het graf, ja, tot ons opstaan uit de dood en tot ons medegezet worden met hem in de hemel, in de borggerechtigheid van Jezus Christus, is opgenomen en is gedragen. Dan kunnen we ook leven, Heere, dan kunnen we ook werken. Dan is het allemaal onder een open hemel. Dan is het allemaal met het gezicht op de heilige stad die neerdaalt uit de hemel. Dan hebben we altijd goede moed. In het lichaam inwonende, uit het lichaam uitwonende, bij de Heere inwonende. Arm en toch rijk, niets hebbend en nochtans alles bezittend. Arm, Heer, in onszelf, maar zo rijk in u, dat wij het hier op aarde wel nooit zullen kunnen beseffen hoe rijk. Daar zullen we straks achterkomen, als alle sluiers en alle schaduwen voorbij zullen zijn. En we in uw eeuwige liefde zullen mogen blikken, als in een bodemloze diepe zee, waarin gij, Heere, uzelf verklaart in uw oneindige zondaarsliefde. Laten we zo, Heere, uit de kerk vanavond gaan en vol van het woord zijn. Bewaar het woord ook in onze harten, o God, dat wij als een kostbare schat vanavond meenemen de werkweek in, met zijn zorgen en zijn problemen, met zijn spanningen, met zijn moeite en verdriet, om zo ook te leven, uit de kramp uitgehaald en in de eeuwige vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods ingezet, om zo ook te leven en te werken onder uw ogen. Heere, sterk ons daarin. Ambtelijk werk dragen we aan u op. Het werk onder onze jeugd, op school, op de catechisaties. Overal, Heere, waar ook werk geschiet. Want al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal immers blijven bestaan. Hij gebruikt het zelfs in de verwerkelijking van uw grote plan met deze wereld. Laten we zo, Heere, de hand aan de ploeg mogen slaan. Maar ook ziende op het pelgrimschap hier beneden, om in ons werken en ons loven toch die pelgrimstaf niet te vergeten, maar om hem te gebruiken om zo ook overeinde te blijven in alle aanvechtingen en benauwdheden. Zegen uw woord, zegen ons allen, o God, om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik maak u bekend dat volgende week zondag zullen voorgaan de Evolent om 10:00 kandidaat Verheul uit Ede, om 6:00 kandidaat Guit uit Katwijk aan Zee. De extra collect is dan voor het restauratiefonds. Woensdagmiddag is er om 14:30 een bejaardenmiddag. Als gast is dokter Braber bij ons met dia's over Oud-Sommelsdijk. Woensdagavond 19:30 preeklezen en ook mag ik u zeggen dat broeder Buskoop zijn benoeming tot ouderling deze week heeft aangenomen. We zingen tot slot van Psalm 32, de versen 1 en 6. Thank you.
Gaat ook nu heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.